Gemeente, wij mogen elkaar ontmoeten, wij mogen ook de Heere God ontmoeten en we bereiden ons in stilte voor op die ontmoeting. En wij zingen het votum. In zijn naam mag ik u begroeten, genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. We zingen met elkaar gezang 254, versen 2, 3 en 4. Wij bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer God in de hemel, zo hebben wij u geloofd en geprezen en hebben wij u aanbeden. U Vader, u aanbidden wij. Wij zingen u ter ere. O Jezus, die de Christus zijt, des Vaders één geboren. O Heilige Geest, ons hoogste goed, ten trooster ons gegeven. En dat zingen, dat paste ons ook. U loven, uw naam groot maken, u prijzen, u aanbidden. Want u bent de ontzagwekkende God. Drie-enige God. Een God over wie we vol eerbied mogen spreken en tot wie wij ook vol eerbied mogen spreken. En zo komen we tot u over de weg van het gebed en bidden we u om de leiding en het licht van de Heilige Geest. Want meer en meer beseffen we dat we uw geest nodig hebben. Zeker als we samen zijn, als uw kerk, hier verschillende gemeenten bij elkaar. En hoe goed is dat, hoe mooi is dat bijeen. Ja, letterlijk en figuurlijk, bij die ene God. Samen verbonden met elkaar en verbonden met u. En zo mogen we ook samen zijn. En hoe bijzonder is dat? We realiseren ons dat onvoldoende. Dat het zo bijzonder is dat we in alle vrijheid ook nog bij elkaar kunnen komen. Kerk, een gemeente, midden in deze wereld. Een wereld waarin ontzaggelijk veel gebeurt. We zouden het zicht kwijt kunnen raken. Niet zozeer op u, maar op heel het gebeuren, op wat er plaatsvindt. Daar hebben we ook vragen bij. Maar we mogen rust vinden bij u. Te midden van heel het wereldgebeuren, van alles wat plaatsvindt, rust vinden bij u. En zeker in de rust van een stille zondagmiddag. We gaan met elkaar naar uw woord luisteren. En we bidden u, laat ons daarin niet alleen. Neemt u ons bij de hand. Ga met ons mee langs de woorden van uw woord. De woorden één voor één. En geef dat we zo zicht mogen krijgen op uw heerschappij. Op uw koninkrijk, op uw macht. Daar hebben we ook van gezongen. Over uw macht. Uw macht die groot is. Gij hebt onmetelijke macht. Alleen u gaat anders om met macht dan er in onze wereld wordt omgegaan met macht. U hebt daarvoor uw eigen manier en uw eigen methode. Dat mogen we ook zien. Dat bij alles uw macht werkzaam is. Dat bij alles uw macht bezig is. Bezig met uw koninkrijk en bezig aan uw koninkrijk. Help ons in alles. Zegen ons, zegen hen die mogelijkerwijs met ons meekijken of meeluisteren. Wees ook bij hen. Soms op zeer afgelegen plaatsen wordt er meegeluisterd in verre landen. Dat is dan ook te danken aan alles wat mogelijk is tegenwoordig met de moderne media. Wees overal aanwezig. We bidden u ook voor onze broeders en zusters hier in deze stad, ook als die nog samenkomen in ons land, de wereld om ons heen. Hoor gij ons aan. Geef dat wij u horen. Tot in ons hart. Uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan luisteren naar de Bijbel. Ik ben de laatste tijd nogal bezig met het boek Handelingen. Door allerlei manieren komt dat. Er is recent ook een mooie gedichtenbundel verschenen. Dat heb ik vanmorgen in de Singelkerk al even gezegd. Maar een mooie gedichtenbundel verschenen, dat inspireert ook wel weer. Wij gaan vanmiddag luisteren naar Handelingen 11, de versen 19 tot en met 30. Handelingen 11, de versen 19 tot en met 30. En daarna zingen we Psalm 99, psalm die ook bij dit Bijbelgedeelte past. Psalm 99, de versen 1 en 6. Maar nu dus eerst Handelingen 11, de versen 19 tot en met 30. En ik zie niemand naar voren komen, dus ik neem aan dat ik zelf de schriftlezing doe. Oh nee, toch, ja. Pardon? Oh, prachtig, mooi.
Handeling 11, 19 tot 30. De gemeente van Antiochië staat erboven. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. Maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen die naar Antiochië waren gereisd, maakten echter ook de Griekse bevolking bekend met evangelie van de Heer Jezus. De hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Er was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In diezelfde tijd kwamen vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, die Agabus heette, voorspelde dat de geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen. Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden, en ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.
Gemeente, wij gaan met elkaar luisteren naar het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, gehoord hebben. Handelingen 11. Het thema voor de verkondiging is Gods speciale missionaire operatie. En daarna, na de uitleg en verkondiging, willen we zingen gezang 481... de versen 1, 2 en 3. Dus gezang 481, 1, 2 en 3 als ons antwoord op de verkondiging. Een speciale militaire operatie. Misschien herkent u die woorden een beetje. Ze zijn uitgesproken door de machthebber van het Russische Rijk bij de inval in Oekraïne. Inval die eigenlijk een overval was. Men had van tevoren gezegd, we doen wat oefeningen met militairen rondom de grenzen van Oekraïne. En al veel later, niet veel later, bleek dat dat een overval zou gaan worden. die inval. En met alle mogelijke middelen heeft men getracht om tot Kiev door te stoten. Dat is niet gelukt en sindsdien is het een zeer wrede, vreselijke oorlog geworden. Het mocht geen oorlog heten van de machthebbers in Moskou. Het moest heten een speciale militaire operatie. En de mensen in Oekraïne die hebben het geweten en die weten het nog verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Wat een onheil, wat een leed, wat een vernieling, wat een vreselijke dingen zijn daar gebeurd en gebeuren er nog. Heel recent het kinderziekenhuis in Kiev dat geraakt is. Kinderen die hoognodig alle mogelijke medicatie moesten hebben in verband met hun ernstige ziekte. En er kwamen gewoon tal van dingen bovenop dat ziekenhuis. En het was voor kinderen onmogelijk om daar langer te blijven. Vreselijk, wat een onheil. Een speciale militaire operatie. Je wordt er verdrietig van als je de beelden ziet, als je de dingen hoort. Je wordt er soms ook wanhopig van dat dat gebeurt in onze wereld op een paar vlieguren afstand. Het is haast ondenkbaar en toch gebeurt dat. Verschrikkelijk. Daar gaan we het vanmiddag niet over hebben. We gaan het vanmiddag hebben over iets wat daaraan totaal tegengesteld is. Gods speciale missionaire operatie. Er wordt veel over de missionaire taak van de gemeente en van de kerk van Christus gesproken en dat is terecht. Maar bij alles mag niet vergeten worden dat God ook missionair bezig is. Juist God is missionair bezig. En dat zien we ook in dat thema van vanmiddag en dat zien we ook in het Bijbelgedeelte van vanmiddag. Gods speciale missionaire operatie. We komen het tegen in Handelingen 19, het Bijbelgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. De discipelen hadden de grote opdracht gekregen: gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als ik daar als discipel had gestaan, dan had ik ongetwijfeld gedacht, maar misschien ligt dat ook een beetje aan mij, dat kan nooit. Dat kan nooit. We zijn met weinig mensen, een klein groepje mensen. En dan, dat is toch onmogelijk. Jeruzalem, nou ja, daar zijn we dan ook. Maar Judea, dat is ook al wat. Maar dan tot aan het uiterste der aarde, lieve Heer Jezus, hoe had u dat gedacht? Hebt u daar gedachten over? Hebt u daar plannen voor? Nou, een plan, ja, ja en nee. Het gebeurt gewoon, maar het begint niet echt mooi. Begin van onze pericoop van vanmiddag lezen we dat er verdrukking en vervolging kwam in de gemeente van Jeruzalem. Die gemeente tot dan toe de enige gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vervolging, Stefanus is het eerste slachtoffer en daarna gaat het door. De gemeente die verspreidde zich. Zo hebben we dat met elkaar gelezen, ook in Handelingen 19. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die daar de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. Mooi Nederlands. Daar, wat dat betreft kun je respect hebben voor de vertalers die soms hele moeilijke begrippen en ook wel ingewikkelde gedachtenlijnen heel helder en heel transparant weten te zeggen. Alleen, als je even iets meer mag kijken, wat dieper mag kijken in die woorden, dan komen we daar een woord in tegen in het Grieks waar ook het woordje zaad van afgeleid is. En als je dus een beetje Grieksachtig wil vertalen, dat kan natuurlijk niet, want wij zitten hier in Nederland en je kunt niet zomaar Grieksachtig willen vertalen. Maar als je Grieksachtig wil vertalen, dan zou je kunnen zeggen, ze werden uitgezaaid. Ze werden uitgezaaid door die vervolging. En ze trokken naar Fenicië, het huidige Libanon, Cyprus, eiland in de Middellandse Zee, en Antiochië, een grote stad in Syrië, uitgezaaid. Uitgeblazen zou je ook kunnen zeggen. Ik moet dan altijd denken aan mijn jeugd, waarin we heel veel paardenbloemen tegenkwamen in allerlei weilanden. Wij zwierven daar door die weilanden, we plukten bramen, maar dan zagen we ook van die mooie gele paardenbloemen. En als die wat gingen verdorren, die paardenbloemen, dan zag je allemaal pluisjes aan zo'n paardenbloem. En als je dan daarop ging blazen, dan gingen ze alle kanten uit. En ik weet nog dat ik dat als kind een beetje een wonder vond, want zo'n gele paardenbloem, ja, wat is het nu helemaal? Maar als die dan verdorde, dan kwamen die pluisjes op. En met die pluisjes kon je prachtig blazen. En ja, dat is ook eigenlijk een beetje wat nu hier in Handelingen 19 gebeurt. Ze werden uit elkaar gezaaid. Die christenen, de Joden-christenen of de christen-joden, hoe wil je het zeggen, het kan allebei, in Jeruzalem. En ze gingen eerst tot in Antiochië. Het ligt een beetje voor de hand dat ze daarheen gingen. Het waren Joden allemaal en daar in Antiochië waren ook Joden, dus ze zochten elkaar op. Ook de christen-joden zochten toen de Joden op, om het evangelie te verkondigen. Maar er gebeurt nog wel wat meer, want er waren ook Joden daar, die waren afkomstig uit Cyprus, vertelt het Bijbelgedeelte, uit Cyrene, het huidige Libië, en die waren daar opgegroeid met kennis ook van de wereldtaal, het Grieks van die tijd. En die waren ook in Antiochië gekomen, waarom? Misschien om handel, het was ook een handelstad natuurlijk, die waren daar in Antiochië gekomen en die konden Grieks spreken. En in Antiochië waren nogal wat mensen ook die Grieks spraken. En ze konden de Grieks sprekenden aan de Grieken in Antiochië, konden ze het evangelie verkondigen. En daardoor kwam die gemeente echt helemaal op gang. Dat staat er ook. Een groot aantal kwam tot geloof. Dus een doorbraak eigenlijk. Doorbraak vanuit Jeruzalem ging het naar Antiochië toe. Later gaat het nog weer verder. Dat is een ander verhaal. Dat is het andere verhaal van Handelingen. Maar nu eerst Antiochië. Een groot aantal kwam tot geloof. Gods speciale missionaire operatie. God doet het. Wij mogen ook missionair zijn. Is niet eens zo heel erg gemakkelijk in deze tijd, in deze wereld. Wij mogen het ook zijn en soms willen we het ook. Als we daarvoor gaven hebben. Soms zeggen, nou, ik weet niet of ik daarvoor de gaven heb, maar wij mogen dat zijn. Maar God gaat ons daarin voor. En dat is allereerst het belangrijkste bij missionair zijn in deze tijd en in deze wereld. God gaat ons daarin voor. Dat zie je hier. Gods speciale missionaire operatie. In de kerk van Jeruzalem hoort men daarvan en die denken, wat is daar in Antiochië aan de hand? Daar zijn Joden heen gegaan, christenjoden wel, maar toch, dat lag nog heel erg bij elkaar in die tijd. En die zijn naar Antiochië gegaan en daar komen veel mensen tot geloof. Wat is daar een beetje aan de gang daar in Antiochië? Dat vragen de Joden in Jeruzalem zich af. Het is niet helemaal een kerkvisitatie. Ik weet niet of u dat begrip nog een beetje kent, of men dat hier ook nog steeds doet, of u ook kerkvisitatie krijgt. Maar ik heb als predikant diverse keren kerkvisitatie en dan werden we eigenlijk een beetje onderzocht. We werden een beetje onderzocht of het allemaal een beetje goed ging. Of soms ging het wel goed en soms ging het ook niet zo goed. Maar zo ongeveer, maar niet officieel natuurlijk. Die kerkvisitatoren waren natuurlijk hele officiële mensen die dan bij ons op bezoek kwamen in de verschillende gemeenten waar ik gewerkt heb. Maar dit gaat niet heel erg officieel, maar er zit wel een stuk zorg achter. Wat uiteindelijk ook bij kerkvisitatie het geval zou mogen zijn. Zorg voor elkaar en zorg over elkaar. En men hoort daar in Jeruzalem, hoort men wat daar zo ongeveer, u weet wel hoe dat gaat, hè, verhalen gaan een loop krijgen, wat daar zo ongeveer in Antiochië, mooie dingen, en ze sturen iemand naar Antiochië, dat is zeker Barnabas. Die Barnabas, dat is een hele mooie christen. Ik ga het straks, als ik het niet vergeet, nog hebben over wij als christenen, maar die Barnabas, Dat is een hele mooie christen. Dat is een bijnaam, Barnabas. Heette Jozus of Jozef. Dat is een bijnaam. Ik weet niet of u hier ook in deze contraille bijnamen hebt. Ik heb een gemeente gehad, daar had men inderdaad bijnamen. En als ik dat zo hoorde, dan dacht ik, nou, die bijnamen die kloppen haast altijd. Nou, deze bijnaam, Barnabas, die daar van Jeruzalem naar Antiochië gestuurd wordt, die bijnaam klopt ook. Heel mooi. Zoon van de troost. Zoon van de troost. Vind ik mooi. Dat je christen bent. Dat je dan zo'n bijnaam krijgt. Zoon van de troost. Het is moeilijk troosten. Dat is niet gemakkelijk. Troosten. Als ik als predikant naar mensen toe ging om te troosten. Ja, dat ga ik niet doen. Maar er zou heel veel over te vertellen zijn. Dan zat ik in mijn auto. En er was er pas iets gebeurd in de gemeente. Erge dingen, kinderen die overleden. En dan zag ik daar tegenop. Ik zit in mijn auto. Ik zie er tegenop. Troosten. Wat moet ik zeggen? Ja, u zegt natuurlijk, ja, daar ben je dominee voor. Maar wat moet ik zeggen? Ik heb langzaam en zeker ook geleerd dat je niet hoeft te beginnen met iets te zeggen. Dat komt later wel. Maar dat al heel belangrijk is, dat je er bent. Mag ik wat uitweiden dat het wat langer duurt vanmiddag? Mag dat? Dat mag wel even, hè? Ik mag wat uitweiden. Mijn broer was verongelukt. En wij woonden, mijn vrouw en ik woonden toen in Apeldoorn. En in Apeldoorn studeerde ik aan die universiteit en een van de hoogleraren was professor Versteeg. Hij leeft niet meer, uitermate vriendelijke man. En die professor Versteeg die kwam bij ons op bezoek, kort nadat mijn broer was verongelukt. En ik weet niet meer wat hij gezegd heeft. En hij heeft met ons gebeden, dat weet ik ook nog. Maar weet je, wat ik vooral weet, nog steeds, en ik hoop heel lang, dat hij er was. Luisterend, bescheiden, innemend, dat zat ook in zijn karakter, dat hij er was. Later heb ik dat wel vaker van mensen gehoord, dat u er was, dominee. Dat vergeten we nooit. Troosten is ook erbij zijn. En dat is iets bijzonders. Dat is ook Gods naam. Yahweh. Althans, zo menen we het uit te moeten spreken. Yahweh, ik ben die ik ben. Dat wil zoveel zeggen als ik ben erbij. Dat is Gods naam. Ik ben erbij. Nou, die Barnabas, want daar hadden we het over, die Barnabas die heette zo, zoon van de troost. Die had kennelijk de gave om te troosten. Dat is ook een gave, troosten. En weet u hoe hij onder andere troostte? Door te geven. Dat lezen we ook weer in het boek Handelingen, dat die Barnabas, dat was iemand die zijn geld afstond voor de armen. Geven is ook troosten. Dat kunnen we ons niet genoeg realiseren. Geven is ook troosten. Dat is zo mooi. En die Barnabas die gaat dus. En hij komt daar en hij verheugt zich over wat hij ziet en hoort. Ja, dat is allemaal te danken aan Gods missionaire speciale operatie. Een bemoediger eerste klas. En hij wekt die gemeente op, staat het ook heel mooi, hij spoort hen aan om trouw te blijven. Trouw te zijn, dat is enorm belangrijk natuurlijk. Zo'n gemeente die opkomt, die aan het groeien is, dan komt het er heel erg op aan dat je trouw bent en trouw blijft. Geldt voor ons ook in deze wereld, in deze tijd. Een rare wereld, een moeilijke wereld, een moeilijke tijd. Zeker voor de gemeente van Christus komt het erop aan om trouw te blijven. Als je alleen gaat, loop je vast. Trouw is heel erg belangrijk. We hebben alle mogelijkheden om trouw te zijn. Als we gemakkelijk worden, wordt het moeilijk. En u weet waarschijnlijk net zo goed als ik hoeveel kerken het moeilijk hebben. Hoeveel gemeenten het moeilijk hebben. En er staat elke dag wel iets in de krant. Hangt van de krant af een beetje, maar er staat elke dag wel iets in de krant. Als we gemakkelijk worden, wordt het moeilijk. Nou, die Barnabas, die wekte hen op om trouw te zijn. Dankzij de geest, door het vuur van de geest. En dat weet hij dan ook te bereiken. Maar hij doet nog meer. Hij ziet ook dat in die gemeente iemand nodig is. Dat in die gemeente iemand nodig is die het evangelie kan uitleggen. Die het evangelie kan verklaren. En hij denkt aan Paulus. Die had hij al eerder ontmoet, had hij geïntroduceerd in de gemeente van Jeruzalem. En Paulus was daarna in allerlei gebieden geweest, onder andere weer teruggegaan naar zijn geboorteplaats Tarsus. En die Barnabas, die is daar in die gemeente van Antiochië. En die weet, hey, die gemeente heeft leiding nodig, geestelijke leiding. Uitleg van het evangelie van Christus. En dat kan Paulus. Paulus kan de christelijke leer uitleggen. Dat kan Paulus. Dat weet Barnabas. Wij weten het ook, want we hebben de brieven van Paulus mee gekregen. En dan zie je ook hoe geweldig hij dat evangelie uitlegt. Denk alleen maar even aan de brief aan de Romeinen. De brief aan de Romeinen is eigenlijk ellende, verlossing en dankbaarheid. Niet schematisch, want dat is niet de bedoeling. Van, het zijn geen stationnetjes. Eerst station 1 en dan 2 en dan 3. Wel, nee. De Heer gaat er op een eigen wijze mee om. Hij kan beginnen met de dankbaarheid. En dan komt de mens soms ook geweldig tot kennis van zichzelf. En weet hij van zijn zonde af. Dus niet schematisch, maar wel die lijnen, laat ik het zo maar zeggen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, dat is Paulus, die kan prachtig het evangelie uitleggen. Helder en transparant voor de mensen. En nou, hij gaat op zoek naar Paulus en hij vindt hem ook. En dan gaan ze samen, want Paulus had ook nog een roeping gekregen van de Heere God na zijn bekering, vlak na zijn bekering. En dan gaan ze samen daar het werk in de gemeente Antiochië. Dat is mooi. Wat daar gebeurt, is prachtig. Doorbraak. Vanuit Antiochië gaat het weer de wereld in. Onder andere dankzij ook Paulus. Het is een doorbraak. Gods speciale missionaire operatie. Prachtig. En hier in Antiochië, en dan kom ik op wat ik al eigenlijk aanwees, worden de mensen voor het eerst christenen genoemd. Christenen. Ze heten christenen. Genoemd. We zijn genoemd. Naar wie ben jij vernoemd? We zijn allemaal vernoemd naar Christus. U, jij en ik. En mag ik aannemen dat we christen zijn. Genoemd naar Christus. Hoe mooi wil je het hebben? Hoe mooi wil je het krijgen? Dat is het evangelie. Het evangelie is zo mooi. Daar worden ze voor het eerst. Was voor die tijd kennelijk het al niet gebeurd. Worden ze voor het eerst christenen genoemd. Genoemd naar Christus. Gods bijzondere missionaire operatie. Om dan ook ingeschakeld te worden als christen in het missionaire werk van de Heere God. Omdat Christus gestalte in ons aanneemt. En hij verkondigt ook het evangelie en wij mogen ook met woorden of met daden of met houding of welke manier dan ook, in het klein en in het groot, iets verkondigen van het evangelie. Als christen genoemd naar Christus. Dat Christus gestalte in ons aanneemt. Is ook mooi. en daardoor verder met het evangelie. Luther ging daarin heel erg ver. Die zei, christen, dat betekent dat we voor God en voor elkaar een Christus zijn. Dat we voor God en voor elkaar een Christus zijn. Toen ik dat voor het eerst las, of hoorde, ik weet niet meer hoe, toen dacht ik, nou, dat is, met alle respect voor Luther, hij heeft ook dingen gezegd die niet mooi zijn, maar hij heeft wel dingen gezegd die wel mooi zijn, maar met alle respect voor Luther, maar dat, ik weet niet of dat kan zo, hoor. Voor God en voor elkaar een Christus zijn. Ik weet niet of dat goed is, om het zo te zeggen. Of dat Bijbels is. Later kwam ik er tegen bij die bekende dominee Bonhoeffer. Die zat in het Duitse verzet. En die is aan het eind van de oorlog ook omgebracht. Opgehangen, als ik het me goed herinner. Dominee Bonhoeffer. En die zegt dit. Dat is de uiteindelijke bestemming voor de discipel van Jezus. Dat hij worden zal als Christus. Dat hij worden zal als Christus. Nou, er is een lied, een opwekkingslied. Ja, ik laat ze niet zingen vanmiddag. Ik ben een beetje gehecht aan de klassieke psalmen en de klassieke liederen. Maar het zijn mooie opwekkingsliederen. Dus het is zoals het is. Het is een mooi lied en dat zingt dit. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. En ik heb altijd wat moeite gehad met dat lied. Ik wil jou van harte dienen en dat vond ik te ver gaan, dat vond ik te veel, kan ik niet opbrengen. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn, bid dat jij genade vindt, dat jij het ook voor mij kunt zijn. Dat vond ik eigenlijk een beetje te ver gaan. Misschien heb ik het ook wel eens een keer gezegd, niet in de preek hoor, want zover wil ik dan nooit gaan, maar wel eens in persoonlijke gesprekken. Maar toen kwam ik toch die tekst tegen van Paulus in Romeinen 8. We zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon. Dat is hetzelfde. Bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon. Dus het kan. Dus we kunnen gelukkig blijven zingen. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. En tegen dominee Bonhoeffer en tegen Maarten Luther zeggen we, ja, het zit toch wel heel veel in die uitspraken van jullie. Genoemd naar Christus. Christen. Dat is mooi. En dat bent u, als het God is. En jij. En ik. En dat is een weg van vallen en opstaan. Zeg ik even vanuit mezelf, is een weg van vallen en opstaan. Het volmaakte straks. Maar nu nog niet. Maar wel een weg die we gaan. Volgeling van Christus en zijn als Hij. Nog één ding. Dat heeft te maken met het diaconaat. Want je komt hier ook, want ik heb het nu over gemeente zijn. De doorbraak en de speciale missionaire operatie. Bij het missionair hoort ook het diaconale. Want wat gebeurt er? Er komt hongersnood in Jeruzalem. Er is een profeet die dat aankondigt. Er komt hongersnood in Jeruzalem en er wordt de voorbereiding getroffen. En er wordt er gezegd dat we voor elkaar moeten zorgen. Dat ook gezorgd moet worden daar in Jeruzalem en in Judea, waar de honger het ergste wordt. Daar moet van gezorgd worden. En ze besluiten dat die dochtergemeente, dus die gemeente in Antiochië, die eigenlijk dus vanuit Jeruzalem ontstaan is, dat daar het nodige wordt opgehaald voor de gemeente in Jeruzalem. Dus de dochtergemeente die helpt de moedergemeente. Ze zamelen gaven in en die worden dan later weer naar Jeruzalem toegebracht. Dat is mooi. Een dochtergemeente, hoe mooi wil je het hebben? Een dochtergemeente die het nodige inzamelt voor de moedergemeente die het moeilijk heeft. Wij doen het vaak andersom, hè? Dat is ook mooi. Dat is ook goed, en dat moet ook, dat wij als moedergemeenten zorg hebben voor de dochtergemeenten die uit ons voortkomen. Dat is ook goed, maar dit is nog mooier. Een dochtergemeente die het nodige inzamelt voor een arme moedergemeente. evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dat is diaconaat. Als het zo gaat, ja, bij de voorbereiding van de preek dacht ik eigenlijk, ja, als het zo gaat, ja, dan ben je er eigenlijk als gemeente. Zo gaat. Dan ben je er eigenlijk als christen. Helemaal de weg van Jezus. Mogen wij met elkaar als christenen in deze tijd christen zijn op deze wijze. De wijze van het evangelie. Amen. Willen wij samen danken en bidden, laat ons bidden. Heere, dank voor uw evangelie. We hebben haar geprobeerd te luisteren, geprobeerd te verklaren, uit te leggen. Geprobeerd ook te zien hoe mooi het in wezen is. Ook al zitten er best wel hele scherpe lijnen in het evangelie, kritisch naar ons toe. En toch mooi, uiteindelijk toch mooi, want dat hebben we vanmiddag ook mogen zien. En we danken u voor het gegeven dat u een missionaire God bent. En dat wij zo in dat kader, omdat u missionair bent, wij ook missionair kunnen zijn. Misschien hele kleine dingen. In een goed woord. In belangstelling. In bij iemand zijn. In een verkondiging. Help ons daarin. Dat wij missionair mogen zijn als Christus. Wij als christenen. Ingeschakeld in uw arbeid. Wachten op u. Wachten op u. En dan waar u iets begint, waar u iets gaat doen, dan ingeschakeld worden en met u mee gaan doen. Help ons daar ook in, wie we ook zijn. Wees met onze gemeenten, met de kerkraden, de predikanten. Kerk zijn, gemeenten zijn in deze tijd, in deze wereld. Het vraagt wat. Help hen daarbij. En geef dat uw kerk in deze wereld levend getuigenis mag zijn. Een licht in het donker. Een licht dat we aansteken met onze handen. Met onze barmhartigheid en ontferming. Met onze woorden. Licht in het duister van deze tijd. En van alles wat gebeurt. Wees met heel uw wereldwijde kerk, o God. Wees met ons land. Wees met onze wereld. Waarin zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. We hebben er iets van naar elkaar toe onder woorden gebracht. En we bidden u, Heer. Ontferm u. Ontferm u over allen in nood, in angst, in oorlog, op de vlucht. Heer, ontferm u. Wat we wel eens zingen in ons lied Kyrie Eleison. Geef ontferming van mensen naar mensen toe en laat daarin ook veel van uw ontferming gezien mogen worden. O God, laat ons niet alleen. We bidden u een gebed dat door uw kerk en aan uw kerk is geschonken. Waak, lieve Heer, over uw werken. Waken of wenen vannacht. En laat uw engelen hen behoeden die slapen. Zorg voor de zieken. Geef rust aan de vermoeiden, zegen de stervenden, troost hen die lijden, heb medelijden met wie beproefd worden. Bescherm ook wie blij zijn en dat alles omwille van uw naam. Hoor ons door Christus onze Heer. Amen. Wij geven onze gaven in de collecte die nu plaatsvindt. En u weet op welke manier u dat kunt doen. Daarna zingen we als inleiding op onze geloofsbelijdenis Psalm 105, vers 1. En na de geloofsbelijdenis Psalm 68, 7 en 11. En wij beleiden ons geloof aan en ieder spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en gestorven en begraven en is nedergedaald in het Rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, over jou en geven u vrede.